willen wij gemeente met eerbied en aandacht gaan luisteren naar de lezing van Gods heilig woord in de eerste brief van Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk, 1 Timotheus 1.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande noch wat zij zeggen noch wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zodat iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de ongerechtigden en de halsstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van de Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwigen leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijken, de onzienlijken, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij na de profetieën die van u voorgegaan zijn in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, welke sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgeleverd heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.
Gemeente, wij lezen onze tekst in wat u is voorgelezen, 1 Timotheus 1, vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Als ik zeg, gemeente, dat wij allemaal leven op deze wereld. Wij zijn op de wereld gekomen. We zijn op deze wereld geplaatst. En daar kun je best eens over nadenken. Ik leef hier en ik leef voort, maar waarom ben ik eigenlijk in het leven gekomen? Waarom ben ik op deze wereld geplaatst? Wat is de zin van mijn leven? Er zijn miljoenen mensen die daar ernstige vraagtekens hebben. Die zeggen, wat is de betekenis van mijn leven? Welke bedoeling heeft het? Ik zie er geen enkel doel in. Waarom zijn we hier in dit leven op de wereld? Dat zijn moeilijke vragen. Er zullen ook onder ons zijn die daar toch wel in verlegenheid mee verkeren. En die zeggen, ik heb het nog niet ontdekt. Ik heb nog niet echt gezien wat nu de vrucht is van mijn zijn op deze wereld. Wat nu de gevolgen zijn van het feit dat ik er ben. Waarom, Job zei, waarom ben ik toch op deze wereld geplaatst en waarom heeft God toch de baarmoeder niet toegesloten dat ik niet zou uitkomen? Dat zei Job en dat heeft Jeremia gezegd. En er zullen ook velen zijn die dat eveneens vaak bij zichzelf gedacht hebben. Jonge mensen en oudere mensen. Dat zijn pijnlijke vragen. Dat zijn de diepste vragen waar je mee kunt worstelen. En misschien weet u het ook niet. Misschien zegt u ook, ik weet eigenlijk niet wel mijn huwelijk, mijn gezin, mijn gezondheid, mijn leven, wat moet ik er eigenlijk mee? Nu gaat het hier in onze tekst om de komst van de Heere Jezus niet op de wereld, maar er staat, en dat wil zeggen, dat je hoort daar eigenlijk iets in van, hij is daar helemaal in ten onder gegaan, hij is gekomen in de wereld. Dus dat is eigenlijk nog meer dan dat je zou zeggen, ik ben op de wereld gekomen. Christus is in de wereld gekomen. En ik kan u verzekeren, gemeente, als u en ik, als wij echt daar licht over krijgen, waarom hij in de wereld is gekomen, dan zal het voor u heel eenvoudig zijn om te weten waarom u leeft. Als u dat zult mogen zien, dat hij gekomen is in dit leven en dat hij hier op aarde zijn buitengewone roeping heeft volbracht om zondaren zalig te maken, wel dan geloof ik van ganser harte, dan zou u gelukkigerwijze mogen weten dat u, zoals die vrouw in Middelhannes een keer tegen me zei, ze zei, wat is het een rijkdom dat ik geboren ben. En dat zal niet iedereen moeten zeggen, maar ze kon erbij zeggen, om God te kunnen verheerlijken, om de zaligheid te beërven. Wel, dan zie je het nut van je leven, dan zul je ook vruchtbaar zijn op aarde, dan zul je ook hier in dit leven een rijke betekenis hebben, dan heeft uw leven zin. Als u dat mag weten, als u bij uzelf gaat zoeken en zeggen, ach, wat is nou voor mij mijn leven, dan komt u er nooit uit. U zult in uzelf niet zoveel positieve krachten vinden om te zeggen, wel, ach, dat heb ik en dat kan ik. Maar als u bij hem mag beginnen en u mag weten, hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken, wel, als dat gaat leven, geliefde, dan zullen wij verstaan en weten wat de Heere ook met ons leven voor heeft. Zo mogen wij uw aandacht bepalen bij de zaligmaker in de wereld. En deze is gepredikt, hij is gekomen en hij is geloofd. Dus de zaligmaker in de wereld, hij is gepredikt, gekomen en geloofd. Gepredikt, want dan zegt hier de apostel Paulus dit, en dan heeft hij het over de prediking, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Hij typeert daarmee de prediking. Ik hoop ook de preek van vanmorgen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Een betrouwbaar woord. En als u het hoofdstuk met ons net gelezen hebt natuurlijk, dan hebt u opgemerkt dat Paulus allerlei dingen ontdekt heeft rondom en naast die prediking, waarvan je eigenlijk moet zeggen, dat is niet betrouwbaar. Want dan heeft hij het gehad bijvoorbeeld over leraars der wet. Dus er zijn ook predikers die op de kansel staan, toen in die tijd, nu en overal. Hij zegt, dat zijn leraars der wet. Ach, en ongelukkig toch het volk die daaronder zitten. Vers 7. Willen de leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat ze zeggen, nog wat zij bevestigen. Dus dat zijn dwaalleraars. En hij zegt, die zijn er wel. En je moet goed luisteren, je moet goed weten. Hij zegt, nee, als je nou wilt weten wat nu een betrouwbaar woord is, dan komen wij niet met de wet, dan komen we niet met de kracht van de mens, dan komen wij niet met wat je zelf zou moeten doen en wat je zelf zou moeten kunnen, maar dan komen wij met een ander. Een getrouw woord, dat is dat Jezus Christus in de wereld gekomen is met zijn buitengewone roeping. Dan hebben wij het niet over Mozes, over de vroomheid van de mens, We hebben het niet over gebod op gebod en regel op regel. Maar wij spreken dan over de komst van de... Hij zegt, dat is een getrouw woord. En dat brengen die leraars der wet niet. Nou, die leraars der wet, u moet niet denken dat het nu alleen de volgelingen van Mozes toen waren, de fariseeën. Maar elke prediking die u wijst op uzelf en die zegt, u moet dit en u moet dat, wat u ook doen moet. Die prediking die uitsluitend de mens centraal stelt, dat zijn leraars der wet, ook in onze tijd. En vlakbij soms, leraars der wet die niet verstaan wat ze zeggen, nog wat ze willen. Hij heeft het verder over fabelen, oneindige geslachtsrekeningen, twistvragen. Nou, daar zijn de synodetafels vol mee, met twistvragen. En te midden van al die dingen zegt hij, dit is een getrouw woord. Dit woord moet u hebben en daar moet u van spreken, daar gaat het om. En hij zegt nog iets. Hij geeft die lijst en dan noemt hij ze op, de zondaren. Dan gaat het om de onrechtvaardigen, de halstarrigen, de goddelozen, de zondaren, de onheiligen, de ongoddelijke enzovoorts. En dan zegt hij de mijnedige en zo er iets is tegen de gezonde leer. De gezonde leer, dat is een mooie uitdrukking. Dat betekent de prediking van het woord, dat is gezond en gezondmakend. De gezonde leer, dat is het evangelie van Jezus Christus, maar al die verkeerdheden zijn tegen die gezonde leer. Dus te midden van al die afbuigingen, al die afwijkingen, zegt hier de apostel Paulus, laten wij ons concentreren, we doen het ook op deze kerstdag, laten we ons concentreren op die gezonde leer. En die gezonde leer, dat is dit, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Op het ogenblik vindt u de discussie in de dagbladen over de evolutie, bijvoorbeeld in het jaar van Darwin. En men wil dan aantonen dat de wereld geschapen is en niet via evolutie is ontstaan. Daar zijn allerlei dwalingen, daar zijn ijdelsprekers, dat woord noemt Paulus ook, ijdelsprekers die bijvoorbeeld schepping en evolutie verbinden. Laten wij ons aan het betrouwbare woord in alle dingen vasthouden. En dan beginnen we natuurlijk in Genesis 1, maar dan komen wij tot de kern van de zaak. Christus Jezus in de wereld gekomen. Dat is de prediking, ook voor deze tijd, gemeente. Houden wij dat vast en laten we daarvoor staan en laten we dat mogen onderscheiden. Dus hij zegt, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Er staat niet, dat zou, maar dat had er ook kunnen staan, aller aanneming waardig. Dat je zou kunnen en mogen zeggen, we hopen dat jullie allemaal, zoals je hier zit vanmorgen, dat jullie allemaal dat woord zullen aannemen. Aller aanneming waardig. Maar dat staat er dus niet. Maar dat is wel de bedoeling. De bedoeling is dat er niemand, dat zou toch rijk zijn, gemeente, dat er niemand de kerk uitgaat die dat woord heeft mogen aannemen door de kracht van Gods geest. Maar nu staat er alle aanneming. En het woord alle, dat wil eigenlijk zoveel zeggen als helemaal. Ieder, elk, overal, altijd. Dus dat woord, dat is een breed woord. En dat zegt wel met twee handen. Als ik het zou kunnen aanbieden vandaag, en dat mag ik wel doen, dan zou het eigenlijk zo moeten zijn. Dat je zegt, ik neem het met twee handen aan. Zonder te denken. Dat is dat woord van kerstevangelie. Dat is de prediking van het woord alle aanneming waardig. Aanneming. Daar moeten wij wel op letten, aanneming, want er staat niet dat je bijvoorbeeld, ik zou natuurlijk kunnen zeggen, gemeente, je moet het maar eens goed overwegen, de komst van Christus. Wat betekent dat voor je? Wat zou dat voor je kunnen zijn? Je moet het maar eens overwegen, overdenken, overleggen. Maar nee, je moet het aannemen, zegt hier de apostel. Daar is geen andere mogelijkheid. Het is of aannemen of verwerpen, maar hij zegt, je moet het aannemen. Voelt u dat is een woord? Ja, dat komt wel naar je toe. U zegt, nou dat klinkt toch tamelijk activistisch. Dan moet ik het zeker doen. Nee. Nee, er staat niet nemen. Er staat aannemen. Nemen doet u als u de actie helemaal onderneemt. Aannemen doet u als er iemand is die het u als het ware in handen geeft. Als de Heere naar je toe komt en in zijn predikers voor je staat en hij wil het je in handen geven. En de Heere zegt, neem het aan, want dit is voor u. Het avondmaal zegt het gebroken. Neem het aan. Voelt u? Het gaat erom dat u en ik, dat wij vanmorgen en vandaag en altijd, als het woord klinkt, dat wij het zouden aannemen met een waar geloof. Alle aanneming waardig. Dus die prediking, de zaligmaker in de wereld, hij wordt gepredikt. En dat wil zeggen wel, dat komt betrouwbaar naar je toe. Het is geen ijdel spreking, maar het is de waarheid. En laat dat woord door u en door mij ook worden aangenomen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. En wat zegt Paulus dan ten tweede? Dan gaat het erom dat hij zegt dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Als wij het neutraal zeggen, dan zeggen we wij zijn op aarde gekomen. Wij zijn op aarde, we leven op de aarde. Maar nu zijn wij mensen, wij zijn op de wereld gekomen. Laten we het eens zo zeggen vandaag, zoals het hier staat. Wij zijn ook in de wereld gekomen. En ik heb u al die vraag gesteld, waarom bent u, weet je dat? Waarom bent u op de wereld gekomen? Ik, waarom ben ik er nou gekomen? Waarom bent u er gekomen? Ouderen, je maakt de balans eens even op. Je zegt, wat heb ik nou in mijn leven mogen bereiken? Dat moet je doen, dat is heel nodig. En jonge mensen, jullie staan er nog voor. Jullie hebben je leven nog, als de Heer het geeft, voor de boeg. En het is heel belangrijk voor jullie ook, dat je ook denkt, wat zou nou de roeping van God, de Heere, met mijn leven zijn? Niet wat ga ik er nou zelf van maken? Maar dat je nu ook, je bent jong, en dat is een hele mooie vraag, dat je nu zou zeggen, waarom ben ik er nou eigenlijk? Wat ga ik nou als een roeping Gods vertolken? Goede voornemens, prachtige plannen zul je hebben, maar begin dan maar met mij vandaag bij de komst van de zaligmaker in de wereld. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Ja, wereld, wat is dat eigenlijk? Je leeft op deze wereld, je leeft in deze wereld. Wat is nou de wereld? Dan zou ik tegen die jongelui kunnen zeggen, nou, dat woord wereld wat hier staat, dat heeft hele mooie betekenissen. Want weet je wat het woord betekent? Het betekent de sierlijke kosmos, de versiering van deze wereld. Nou, je hoeft maar even naar buiten te lopen, dan zie je dat. Zeg, die zon, wat een wonder dat die zon er is, dat heelal. Wat een wonder dat er zaken groeien, dat de vogels zingen. Wat een wonder die versierde wereld, die God zo sierlijk geschapen heeft. De kosmos, niet de chaos, maar de kosmos, God heeft die wereld geschapen. En daar ben je toch wel gevoelig voor. Je kijkt toch wel naar de natuur, het schone boek van de natuur. Jonge mensen, ouderen, hoe ouder je wordt trouwens, je kunt steeds meer gaan genieten van de rijkdom van de schepping en van de rijkdom van de natuur. En de wereld, ja, hoe moet je over die wereld eigenlijk denken? Ik leef in deze wereld en natuurlijk, ik heb er ook heel wat van gezien. En de laatste tijd ook wel eens vooral aandacht gehad voor bijvoorbeeld de steden. De steden, stedenbouwkundig. En dan zeg je, wat hebben onze vaderen, wat hebben ze daar een machtige kerken neergezet. De versieringen, de versierstukken van deze wereld. Overal die buitengewone heerlijke bouwwerken tot de eer des Heren. Die domkerken en die kathedralen die er zijn. Waarmee ons voorgeslacht de Heer heeft willen bedoelen. Dat hoort er ook allemaal bij. De natuur, de cultuur, allemaal wereld, hè, die wereld is buitengewoon mooi, er is ontzaglijk veel te zien. Je zou je kunnen voorstellen dat je in die wereld opgaat en dat je zegt, ja, die wereld is toch van God gegeven en dan mogen wij toch, dat boek van de natuur mogen wij toch lezen. Goed, maar als je nou in de Bijbel dat woord kosmos, de wereld, als je dat nou eens in ontwikkeling ziet, laat ik nou maar zeggen, in evolutie, in de goede zin van het woord, in, want dat betekent ontwikkeling. Nou, als je nou die wereld in de Bijbel in ontwikkeling ziet, dan is dat niet zo'n mooi proces. Dan gaat het niet zo best met de wereld, want die wereld, het kan niet alleen betekenen harmonie, maar de wereld, je kunt ook bedoelen de mensheid. Ook dat bedoelt Gods woord met de wereld, de mensheid. Ja, dan wordt het al wat lastiger. Dan wordt het al niet zo makkelijk meer, hè? Die mensen om je heen allemaal, al die mensen die streven naar, soms naar hele kwade plannen. Noem maar op, al die mensen die in deze wereld erop uit zijn om met de ellebogen te werken. Al die mensen die anderen laten verhongeren, anderen zomaar laten sterven van ellende. Mensen, wat zijn mensen? Mijn vader zei wel eens, wij zeggen wel eens van een mens dat is beestachtig. Hij zegt maar een beest zou dat nog niet eens doen. Wat ik doe en wat jij doet en wat je buurman doet en wat de politiek doet, dat is minder dan het beest. Dat is minder dan wat een beest zou doen. Een beest kent trouw. Een beest kent soms nog onderworpenheid. Maar wij mensen, wij zijn tot alles in staat. Dat woord wereld betekent dus niet alleen versiering, maar ook devaluatie. De val van de mens in de zonde. Als de mensheid. En dan ga ik nog een stap verder. Dat betekent dat woord dan ook. Want jongelui, het is niet zo. Je bent geboren. Je bent in deze wereld gekomen. En het is toch zo'n mooi leven. Dat weet je ook inmiddels zelf al wel. Het leven is, de wereld is niet zo makkelijk en zo mooi. Nee, de wereld kan ook zelfs betekenen, niet alleen mensheid, maar dat heeft ook de betekenis in Gods woord, goddeloze menigte. Een slangenkuil. Slangenkuil. Een wespennest. Daar zou je je hand niet in willen steken. En dan moet je eens kijken. Nou ben je geboren in een slangenkuil. Dat zegt Gods woord. Zo is de wereld ontaard. Zo is deze wereld tot verval gekomen. En dat is niet, dat zijn geen dingen waarvan je zegt, ja, dat, och, dat zie ik niet. De krant schrijft erover. Dat de gevaren overal om je heen loeren. Wel, in die wereld leef jij. In die wereld besta je. Door God als een versiering bedoeld. En overal waar God gekend en gediend wordt, daar heeft men door die wereld, daar hebben de mensen van die wereld iets moois mogen maken. Maar nou zijn we in Nederland bezig om de kerken om te bouwen, soms tot conferentiecentra zonder God. Vreselijk is dat. Dat je de Partij van de Arbeid in een kerk ziet, en dan zie je een kansel en dan zie je een orgel en dan zie je soms ook nog een Bijbel, maar dat woord dat heeft geen betekenis meer. Dat is erg. Dat is nou de mensheid, dat zijn wij nu. Dat is ons volk, dat ben ik, dat zijn wij. Oh, wat is dat ontzettend. En nu is de Heer Jezus in die wereld gekomen. Dit is een getrouw woord, zegt hij, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. En niet om zomaar in die wereld te leven en te genieten van de zon en van de stranden en van alle mooie dingen die er zijn, wat wij toch door Gods goedheid mogen zien. Maar hij is echt, echt helemaal, absoluut in de wereld gekomen om in die wereld als het ware onder te gaan. Om in die wereld, in die goddeloze menigte het kruis te zien. Om daar te sterven. In de wereld gekomen. Dan zeg je, oh, dat blijkt al bij de kribbe. In de kribbe zie je dat al, dat de zaligmaker, dat hij daar in de duisternis komt. Dan is er niks moois. Dan is er geen paleis voor de Zoon van God. Dan is daar een donkere stal. Dan is daar niets dan ellende. En dan zeg je, och, wat een groot wonder. Nou moet ik dat gaan verstaan, waarom Jezus Christus, de Zoon Gods, in deze wereld is gekomen. En ik sta daar hopelijk in de prediking bij die kribbe van Bethlehem. Wat deed uit hemelszalen, o Heere der heerlijkheid, op aard u nederdalen, uw grote liefde alleen. En nu is hij daar gekomen in de duisternis van het kruis, waar al die mensen tegen hem waren. Moet je eens denken, dat hebben wij nooit beleefd. Dat de mensen zo, oh nee, hij moest ondergaan in die goddeloze menigte. En de sier van de schepping, daar was niks meer van over. Dat was allemaal vergaan en verdwenen, maar in die slangenkuil van de wereld, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Kijk, u ziet wel het verschil toch? Toen ik geboren werd, had ik daar niks in te zeggen. Ik had niet te zeggen, kinderen, jullie ook niet, jullie zijn geboren, maar jij hebt helemaal niet kunnen bepalen, natuurlijk niet, waar je geboren werd, of dat je geboren werd. Nee, je bent zomaar heel ondemocratisch, zou de mens van deze tijd moeten zeggen. Je bent zomaar in de wereld gezet. En je staat er nou eenmaal. En goed of niet goed, fijn of niet fijn, je bent er. Maar de Heer Jezus deed die keuze. Die deed die keuze voor een wereld in de ondergang. Hij kwam in deze wereld. Hij bestond al van eeuwigheid. De Zoon van God. De Zoon van God in de hemelse heerlijkheid. Dat was de versiering, de kosmos. Maar hij is in de chaos afgedaald. In de diepste ellende van deze wereld. En daar is hij nu als zaligmaker gekomen in die goddeloze menigte. Als ik dat nou mag gaan zien, maar ook wat het vervolg is, dan mag ik zeggen, ja, dan krijg jij echt zicht op je eigen leven. Want hij is nu in deze wereld gekomen, zegt Paulus, en dan heeft hij het over het kerstfeest, om de zondaren zalig te maken. Kijk, je kunt zeggen, ik kom nog eens even bij dat betrouwbare woord. Wat is de betrouwbaarheid van het woord? Niet alleen dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, maar ook dat hij daar gekomen is om zalig te maken. Er zijn heel wat predikers ook in onze tijd, die bijvoorbeeld dat eerste al betwijfelen. Jezus als Zoon van God, in deze wereld gekomen, maagdelijke geboorte, weet u wel, die zeggen, nee, dat is niet zo. Gewoon een mens met bijzondere gaven, maar niet om nou te zeggen dat hij nu als Zoon van God hier gekomen is. Die beginnen al een vraagteken te zetten achter dat komen in de wereld. Maar nu zijn er natuurlijk ook genoeg die zeggen, ja, ik geloof nog wel dat Jezus in de wereld gekomen is, dat geloof ik nog wel. Maar waarom? Nou, bijvoorbeeld, daar zullen er heel veel zijn die zeggen, om mij een voorbeeld te geven. Om mij te laten zien hoe ik leven moet, of om mij iets te verklaren van dit of van dat. Maar de kern van de zaak schuilt hierin, geliefden, dat de Heere Jezus kwam om de zondaren zalig te maken, te redden. Nou, dat woord wat hier staat, dat zou natuurlijk ook kunnen betekenen genezen, om mensen te genezen. En dat is ook wel zo. Hij is ook wel gekomen om mensen te genezen soms. Dat weten wij. Maar dat is toch niet de kern. De eigenlijke kern van de zaligmaker is zondaren zalig maken. Dat is echt een woord rond de kribbe. De zaligmaker van zondaren. Ja, vergis je niet. Het is niet zo romantisch hoor. Het is niet zo'n woord van een zekere stemming. Het is een woord dat ook betekenen kan redden. Redden. Hij kwam om de zondaren te redden van de ondergang. Dus dat is een heel ernstig woord. Als wij nou zouden zeggen, ja, maar wij zitten, mensen, wij lopen het gevaar van onder te gaan. Wij zijn aan het zinken. Wij zijn aan het wegzinken als wereld, als mensheid. Wij worden minder. Wij nemen toe in het kwade. En het gaat niet goed met deze wereld. En het gaat met jou niet goed. Want als je nou 40 jaar bent en je zou moeten zeggen, ja, ik zit hier al 40 jaar in de kerk, maar eigenlijk, ik heb de zin van die kerk gewoon nog niet verstaan, ik ken Jezus niet. Dan ben je elke dag bezig verder af te vallen, verder af te wijken. Dan is elke stap, moet je eens even denken, dan is elke stap een stap van God af. Dan is elke stap een stap naar de afgrond, naar de verlorenheid. Kijk, dat is een buitengewone gedachte. En is dat te stuiten? U probeert dat zelf ook wel. U probeert orde in uw leven te krijgen. U probeert uzelf in toom te houden. U probeert wat te bereiken. U probeert wat te zien. Je probeert wat liefde en geluk te vinden in de wereld. Maar zalig maken, redden. Red dat kind. En red dat meisje, want het gaat niet goed. En red dat volk, want het spoedt zich naar de afgrond. Hij is in de, om de zondaren zalig te maken. Concreet naar ons toe vandaag. Als ik dat nou naar u moet brengen, dan zeg ik, dat woord, dat is toch een ontzaglijk woord. Bent u een zondaar? U zult zeggen, ja natuurlijk ben ik, ja zeker, dat weten wij wel. Dat hebben we altijd gehoord immers, dat we zondaren zijn. Ja, maar bent u een zondaar? Want hier staat, ik heb voor u een bijzondere boodschap, gemeente. Dan kan ik zeggen, als u een zondaar bent, dan moet ik bij u een bericht in de bus gooien. En dan moet ik zeggen, hij is voor u gekomen, staat hier toch, om u zalig te maken. Dus daar hangt heel veel van af, of u het daar nou mee eens bent, of u nou ook op de deur van uw zielenwoning hebt staan, hier woont een zondaar. O God, wees mij de zondaar genadig. En als u nou zou vallen voor dat woord, zondaar in de diepe zin van het woord, dan zou dat betekenen, ik heb voor u persoonlijk echt dat bericht van Paulus, dat hij zegt, de Heer Jezus is in de wereld gekomen om jou, om u zalig te maken. Waar leef je voor? Wel, als dat bericht naar mij toekomt, de Heer heeft mij ook in het oog om mij zalig te maken. Luther deed dat wel zo. Die las die bekende tekst uit Johannes 3, als lief heeft God Luther gehad. Dat is een enige geboren zoon gegeven heeft, opdat Luther, als hij hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar het leven zou hebben. Dus dat komt heel dicht naar je toe. Bent u? Weet u dat u een zondaar bent? Natuurlijk, u zult zeggen, ja, we zijn het toch allemaal. Ja, ik bedoel natuurlijk, en Paulus bedoelt dat in een zeker opzicht ook. Hij zet het adres erbij, je moet daarin dan wouden. Je moet daar de zondaren roepen. En je hebt tegen elke zondaar mag je dan zeggen, hij is voor jou gekomen. En als je nou zegt, ja, maar ik voel mij geen zondaar. Nou, ik hoop daar nog op terug te komen, hoe het dan met je is. Maar dat is wel een ontzaglijke persoonlijke toespitsing. Hij is voor u zondaar gekomen. En dat is toch heel wat, als je dat zo mag verstaan in je leven. Dat zou toch, neem dat mee en neem dat aan. En neem dat op gebogen knieën door voor het aangezicht des Heren. Ach, zegt iemand, ach, ik ben wel een zondaar. Maar ik ben een verharde zondaar. En ik geloof niet, ach, dat het voor zo'n verharde zondaar als ik ben nu mogelijk is. Je moest eens weten wie ik ben, hoe hard ik kan zijn. Je moest eens weten hoe koud mijn hart kan wezen. Ach, en dat lees ik hier nou niet, een verharde zondaar. Zou het voor zo'n verharde zondaar mogelijk zijn? Die zullen hier toch vast in de kerk zitten. Die dat eerlijk moeten zeggen, een verharde zondaar. Ach, gemeente, gelukkig, er staat helemaal niks bij. Er staat niet bij een kerkelijke zondaar of een belijdende zondaar. Daar staat geen bijvoeglijk naamwoord bij. U kunt absoluut dat woord op deze manier niet van uzelf afhouden. Ach, veel mensen in hun geestelijke bekommering, in hun strijd zullen dat doen. Die zeggen, was ik maar een zondaar zoals God mij bedoelt. Nee, de Heere vraagt niet van u dat u zich in een bepaalde staat zou gaan wurmen en werken om zelf zondaar voor God te worden. Dat moet je wel worden. Maar al ben je nou nog zo'n verharde zondaar, de Heer zegt, ik zal dat stenen hart uit uw binnenste wegnemen. Ik zal u een vlezen hart geven. Misschien zegt iemand anders wel, ja, maar ik ben niet een verharde zondaar, een vrome zondaar. Ik zit verstrikt in mijn vroomheid, verstrikt in mijn godsdienst, verstrikt in mijn doop, in mijn belijdenis. Diep in mijn hart denk ik dat het met mij zo'n vaart niet lopen zal. dat het niet zo gevaarlijk is. Ik ben een vrome, die heb je ook, vrome zondaren. Dat zijn mensen die leven in hun eigen gerechtigheid. Die zeggen, ik ben rijk en verrijkt, ik heb geen dings gebrek. Ja, maar die mensen, die vrome zondaren, moeten ook bekeerd worden. Moeten ook zalig worden om Jezus wil. Moeten ook zijn kracht en zijn liefde gaan verstaan in hun leven. Ach, de Heere is ook gekomen voor vrome zondaren. Voor een Paulus die, hij zegt dat hier zelf. Paulus zegt, ik was een godslasteraar, een verdrukker, een vervolger. En hij leefde in zijn vroomheid. En zegt, mij is barmhartigheid geschied. Ach, de Heere komt ook voor vrome zondaren. En dan zou je nou, jij kunt nog zoveel zeggen vandaag. Je kunt zeggen, ik ben zo'n onverschillige zondaar, zo onverschillig. Het zegt me zo weinig. Het doet me zo weinig. Ik lig er nooit van wakker en ik heb het nooit benauwd met al die dingen. Ik kan het zelf zo goed zonder God. Ik heb geen Jezus nodig. Ach, zo is een mens van nature. Ik vroeg niet mijn zielen, hoe ziet u Lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar Paulus bedoelt ook hoor, hij bedoelt ook die onverschillige zondaar. Hij bedoelt ook die machteloze zondaar, die moet zeggen, ik lag machteloos gebonden. Gelukkig, ik dacht dat het maar gelukkig was, gemeente, dat hier nou niks bij staat. Dat er niet bij staat, je moet zus en zo zondaar zijn. Maar hij is nou gekomen om de zondaren, och dat staat hier zo algemeen, zo machtig, om de zondaren zalig te maken. En nou zei ik net al, nou kan het wel zijn dat hier mensen zijn die zeggen, als ik nou vraag, woont hier een zondaar? Woont hier een zondaar? Dat u zegt, ach prediker, was dat maar waar. Wist ik dat nou maar? Was ik daar nou maar aan ontdekt? Maar ach, ik leef er zo overheen en ik heb er zo weinig van al deze dingen. Woont hier een zondaar? Misschien zegt u, ach, dat durf ik niet eens te zeggen. Wel gemeente, dan is de Heer toch wel voor je gekomen. Want zondaar, het gaat hier natuurlijk niet in deze tekst om dat hij nou in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken die bewust dat al weten. Dat is wel makkelijk als je dat weet, als je daar achter gekomen bent hoor. Dat is voor de prediker, voor de kansel elke zondag, dat is wel een weldaad als die mens in de kerk vindt die zondaar voor God geworden zijn. Dat wel. Maar al zou je het nou niet zijn, al weet je dat niet, al durf je dat niet te zeggen, hij is voor de zondaren ook, en dat zijn we allemaal. In die zin moet ik dan toch die brief bij iedereen in de bus brengen en zeggen, ja, hij is ook voor u, voor jou gekomen. Kijk dan, maar dan gaat dat woord aannemen knellen. Dan gaat dat woord moeilijk worden, want ja, als het zo persoonlijk naar me toe komt en de Heere komt zo voor mijn deur te staan en de Heere zegt, ik sta aan de deur en ik klop, dan gaat het er helemaal niet meer om dat ik applaudisseer en dat ik zeg, wat een evangelie, en dat ik zeg, wel, we hebben het weer gehoord. Nee, dan moet ik het of aannemen, want als Christus nu voor de deur staat en hij is zo naar me toegekomen, moet ik het of aannemen of ik verwerp het. En daarom is de prediking altijd zo'n spannende zaak, hè? Want het is of ik ga het verwerpen of ik ga het aannemen. En dat is nu tot aannemen, daar zijn wij nu toe gezet. Omdat evangelie, nu begrijpt u dat woord, hè? Hij is gekomen, Simeon nam hem aan. Simeon kon hem in de armen nemen. En neem, oh ik hoop dat u dat dan voor uzelf ook mag zien, dat Paulus zegt, dat is een betrouwbaar woord. Echt, het is betrouwbaar dat hij gekomen is voor zondaren. Het is betrouwbaar dat hij van een zelfgenoegzaam mens een zondaar in de beleving maakt. En het is betrouwbaar dat ook u dat woord, dat ook u die Christus zou mogen zien, in de wereld gekomen. Hij is gepredikt, gekomen en geloofd. En waaruit blijkt dat nou geloof? Paulus zet een heel persoonlijke toepassing om de zondaren zalig, maar van welke ik de voornaamste ben. De eerste, zegt hij letterlijk. Ik ben daar de eerste van. Waarvan? waarvan? Dat kan eigenlijk twee dingen betekenen. Moet u eens nadenken. Die tekst, Paulus kan bedoelen, en zo vatte Bunyan dat op. Hij kan bedoelen, ik ben van die zondaren de voornaamste. En dan bedoelt hij natuurlijk de ergste. Ik ben de slechtste, de minste. Als hier nou, stel me toch eens, of in de rechtbank, daar wordt een zitting gehouden tegen een groep mensen. En die misdadigers die komen de deur binnen. Als je dat nou zou beleven, als Paulus daar nou bij was, dan zou Paulus zeggen, weet je wie de eerste binnenkwam? Dat zou Paulus zijn. Hij zegt, dat zou ik zijn. Ik zou de eerste zijn die binnenkwam. De eerste in de goddeloosheid. Mensen, dat moet ik met droefheid, met schaamte, met smaad zeggen, ik ben de eerste, zegt Paulus. Hij zou voorop gaan, dat is toch wat. Van welke ik de voornaamste ben, zegt hij. Dat had hij geleerd. Ja, je kunt het ook anders lezen. Tenminste, je zou taalkundig het ook zo kunnen lezen. Ik ben de voornaamste van die geredde zondaren. Nou, dat leeft in je hart hoor. Dat leeft in mijn hart om te zeggen, nou, van die mensen die nu de Heer Jezus hebben leren kennen, nou, daar neem ik toch wel een behoorlijke plaats in. Paulus bedoelt dat natuurlijk niet, maar je kunt het taalkundig zo lezen en ik denk toch dat het in je hart leeft. Je wil altijd weer de eerste zijn. Dat wil je op het sportveld misschien. De sporthelden willen natuurlijk de eerste zijn. Maar het is vreselijk. Je zou in de kerk ook nog weer de eerste willen zijn. Als dominee misschien. Of als ouderling. De eerste. De aardigste. De sterkste. In het woord. Of op de gezelschappen vroeger waar Gods volk bij elkaar kwam. Gemeente, dan spraken ze over hun vernedering, over hun schuld. Maar er zaten er ook. En dat zou ik kunnen zijn, dat zou u kunnen zijn. Ook op die gezelschappen ging het er soms om, wie is nou de meeste? De discipelen hadden het ook nog. Dus dat zou toch erg zijn dat je nou zou zeggen, ach, nou zou ik zou van die geredde zondaren, Paulus bedoelt niet te zeggen, daar ben ik nou de beste van. Van die kinderen Gods. Hij bedoelt, laten we daar gauw naartoe gaan. Hij bedoelt, ach, van die zondaars. Dat mensen, daar ben ik nou de ergste van. Ach, ach. Wat is dan een mens? U zegt, ja, als Paulus het is, dan ben ik het niet. Dan bent u beter. Want er kan er maar één de ergste zijn. Er kan er maar één voorop gaan. Ja, is dat wel zo? Is dat wel zo dat u nou kunt zeggen en dat ik zou kunnen zeggen, gelukkig hoor, Paulus is de ergste en ik ben in ieder geval niet de eerste. Ik kom niet het eerste binnen. Nee, maar nou moet ik eens zeggen, dat geldt van mij, dat geldt van u. Ik sta hier nou, laat ik bij mezelf beginnen. En dan zeg ik, gemeente, ik ken mezelf veel beter dan dat ik u ken. Ik ken mezelf in dagen en nachten. In mijn jeugd, in mijn ouderdom. Ik ken mijzelf op de kansel. Ik ken mezelf in het gezin. Ik ken mezelf, noem maar op, in alle verbanden. Ik ken mezelf in de goede momenten. Ook in de donkerste momenten van mijn leven. Ik weet van mijzelf zoveel. Dat weet ik van jullie bij elkaar allemaal niet. Ik zou dus eigenlijk het met Paulus ook niet eens kunnen zijn. Ik zou feitelijk ook wel moeten zeggen, ja, Paulus zegt dat nou wel, maar voor mijn waarneming kan ik dat niet zeggen. Ik weet van Paulus niet zoveel als ik van mezelf weet, dus ik moet eigenlijk zelf zeggen, ik ben de ergste. Want ik weet van mij meer dan van jou. En misschien zijn hier nog wel een paar mensen die zeggen, ja, zo moet ik eigenlijk, moet ik daar wel voor buigen. Moet ik zeggen, ja, ach, ik ben mezelf zo vaak tegengekomen. Ik heb zo vaak gedaan wat kwaad was in Gods oog. Gisteren heb ik nog gezegd in een gemeente, als ik nou 7000, ik heb nou 7000 preken gehouden ongeveer, zo'n beetje. En dan moet je zeggen, dan zou de fariseer in mij zeggen, dan heb ik toch, nou dat is toch een formidabel aantal. Maar elke, als nou mijn beste werken met zonde bevlekt zijn, dan zijn die 7000, dat zijn 7000 misslagen. Ik zeg niet dat mijn prediking een misslag is, begrijp mij goed. Dat betrouwbare woord, dat kun je gebracht hebben. Maar daar komt altijd vlees en wereld bij, begrijpt u? En dan moet je zeggen, ja, wie ben ik dan? Hoe vaak hebt u in de kerk gezeten? Hoe vaak hebt u psalmen gezongen? Hoe vaak hebt u gebeden? Hoe vaak hebt u het kerstfeest beleefd? En zou je dan Paulus dat laten zeggen? Zou je dan zeggen, ja Paulus, ik geloof dat. Jij bent wel de ergste man. Ach nee, dan zou je moeten zeggen, dat zei Gods volk dan wel vroeger. Dan zeiden ze, dat zou ik Paulus nooit gewonnen geven. Dat staat wel in de Bijbel, maar dat is, ik kan niet zeggen, dat is niet waar. Dat was waar voor Paulus. Maar dan wordt dat ook beleefd door Gods kinderen. Dan zeggen ze, nee. Ach nee, dan moet ik dat ook zeggen, waarvan ik nou de voornaamste ben. Bunyan zei het ook. Bunyan noemde zich, hè, dat heb ik al eens gezegd, de chief of sinners. De aanvoerder van de zondaren. Dat noemde Bunyan. Die zei, ik zou met Paulus dringen om de plaats. Wie is nou de voornaamste? Van wat ik de voornaamste ben. Ach gemeente, als we zo zouden leven, als we dat nou zouden beleven, dan zou het heel goed gaan. Dan zou het met jullie allemaal buitengewoon goed gaan. Dan zou de wereld zeggen, ach, kijk eens hoe lief ze elkaar hebben. En als de dominees dat zo zouden mogen doen, ook in Nederland, dan zou er nog kracht van uit mogen gaan. En als u en ik, als we daar iets van hadden, nietwaar, van dat van welke ik de voornaamste ben. Oh, dan zouden wij zeggen, ja, dat is een betrouwbaar woord. Zegt u het nog? Zegt u het met mij vandaag? Dat is een heel betrouwbaar woord. Wat u daar zegt, dat ik de ergste ben. Moet je maar eens goed nadenken. Of je dat nou kunt zeggen. Heb ik nou gelijk? Ben ik nou betrouwbaar als ik u en jou, ik heb jullie net aangewezen en gezegd, ik heb voor jullie die prediking voor jou, dat de Heere Jezus voor jou in de wereld gekomen is. Als je nou zou mogen zeggen door een waar geloof, dat is de waarheid. Nou dan heb je stof tot roemen om op de gebogen knieën de Heere te zoeken. Ben ik ook betrouwbaar, gemeente, als ik zeg, u bent de voornaamste en ik ben de voornaamste. En natuurlijk, er kan er maar één de ergste zijn, of dat weet God alleen. Maar in mijn waarneming kan er geen ander zijn dan ik. En ook bij u niet. Is dat betrouwbaar? Oh, dat is de gezonde leer, geliefde. De gezonde leer. En dat is geen ijdelspreking. Maar dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat hij in de wereld gekomen is om zondaren, u en mij, eeuwig te behouden. Ja, dan zouden wij het mogen en kunnen zeggen, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Amen.